Goedemiddag allemaal. We zijn weer bij elkaar en we geloven dat God weer een machtig woord heeft. Ik ga vandaag weer kiezen om de microfoon te zijn. Ik heb namelijk de preek meegegeven waarom de focus op nieuw leven. Nee, waarom de focus op het nieuw Jeruzalem. Afgelopen tijd hebben we daar nogal wat over gesproken. En toen ik er van de week mee bezig was, toen dacht ik, hey, waarom ben ik constant bezig met het nieuw Jeruzalem? En ik had de indruk dat God me duidelijk maakte dat dat de bedoeling is. Want hij heeft een nieuw Jeruzalem vrijgezet en daar zijn we deel van. En daar gaan we het vandaag over hebben. Ik zou graag willen dat we gewoon even er lekker bij gaan staan als je dat kan. En dan gaan we gewoon de dienst aan de Heer opdragen. Vader in de hemel, ik dank u wel. U bent de almachtige God, u bent de eeuwige koning. En ik dank u dat u tot uw doel gaat komen. U gaat ons zegenen, u gaat ons bemoedigen. U gaat uw woord laten stromen. Het zal het levendmakende woord zijn. En we geloven dat het nieuwe Jeruzalem al dichterbij komt in ons gedachten. En dat we het uiteindelijk erin kunnen gaan wandelen, zodat de wereld gaat zien wie u werkelijk bent. We zegenen daarom u in de machtige naam van uw Zoon Jezus Christus. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. God is een machtig God. Amen. En we zijn inderdaad de gemeente van genade. En wat heerlijk om ook gewoon even te zien als we hem aanbidden, hem eren. Wat ik ook zo fantastisch vind, dat ze gewoon over het nieuw Jeruzalem zingen. Terwijl dan we dat niet afspreken. Maar God is gewoon aan het doen. Datgene wat hij wil doen. En het zet mij in ieder geval in vuur en vlam. Dat ik uiteindelijk merk dat God gewoon met ons is. Dat hij voor ons is. En dat hij gewoon met ons wandelt. En als we net even naar Anthony hebben geluisterd. Het is fantastisch om ook zo'n knaap bezig te zien. Zo'n liederen die hij zelf maakt. En uiteindelijk gewoon de genade. Datgene wat ook in nieuw leven centraal staat. Zie je ook dat bij hem dat ook allemaal centraal staat. Oké, we willen deze dag willen we eigenlijk doorgaan op de serie waar we mee bezig zijn. Vanuit Hebreeën hoofdstuk 11. En dan vers 10, want hij verwachtte, en hij is Abraham, de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. En we hebben namelijk het over deze stad gehad. We hebben ook gezien dat deze stad het nieuw Jeruzalem is. En we gaan ook al meer ontdekken dat God de ontwerper is. Maar dat hij uiteindelijk ook de bouwmeester is. En ik heb er vandaag boven gezet, waarom de focus op het nieuwe leven? Nou, nee, op nieuw Jeruzalem. Dus niet op nieuw leven, maar nieuw Jeruzalem. En dan zien we dat niet zomaar is. Want je kan ook bij het oude Jeruzalem blijven. Je kan ook bij het oude verbond blijven. Je kan ook in het Oude Testament blijven hangen. En daarom is het gewoon heel goed om dit gewoon eens te gaan beseffen. Kijk, we hebben de afgelopen weken, hebben we Johannes 17, hebben we heel veel uit gelezen. En daar hebben we namelijk gezien dat Jezus teruggaat naar de Vader. En dat hij dan zegt tegen de Vader, ik heb de heerlijkheid uit de hemel heb ik bekendgemaakt op de aarde. Ik heb het bekendgemaakt dat er een nieuwe koninkrijk aanstaande is. Op dat moment was dat nog niet, want uiteindelijk moest Jezus daar nog een weg voor gaan. Hij moest nog naar het kruis. Hij moest alle zonden nog op zich nemen. Hij moest namelijk nog zorgen dat de verzoening die God met de wereld had, dat hij die nog ging bezegelen. En die hebt hij bezegeld door aan het kruis al de ellende te nagelen, alle pijn, alle verdriet, alle zonde, alle ziekte en zelfs de dood. Als we kiezen voor dit koninkrijk, dan is er geen dood meer. Want wij leven dan eeuwig met hem. En dat is hij namelijk gaan zeggen. En toen heeft hij gezegd, en Vader, ik bid voor degene die het op aarde omarmd hebben. Want ik ben met een groep opgetrokken op de aarde. En die hebben ik het laten zien. Nee, niet oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg, u hebt uw vijanden lief. Dat is hetgene, de essentie waar het om gaat. Heb je naaste lief als jezelf. Dit is de ganse wet en de profeten. En dat is hetgene wat in de hemel centraal staat. En Vader, ik heb ze dit verteld. En nu bid ik voor ze dat het blijft hangen bij ze. Dat het dichter en dichter naar hen toe komt. En dat ook degene die waar zij het aan gaan vertellen, dat die het namelijk ook gaan pakken. Vader, want wij zijn één, u en ik, zegt Jezus. Maar ik wil ook dat u en ik en zij één worden. En dat is namelijk de realiteit. Dat is namelijk de realiteit geworden. Na de kruisiging, na de dood en uiteindelijk bij de opstanding. En toen heeft hij 40 dagen na de opstanding, heeft hij 40 dagen met zijn volgelingen nog gesproken over het koninkrijk van God. We lezen dit in Handelingen 1. En hij heeft dat 40 dagen gedaan, toen is hij naar de hemel gegaan. En toen heeft hij in de hemel, heeft hij de Heilige Geest ontvangen van de Vader. En die is op Pinksteren uitgestort. En daar kwam uiteindelijk de gemeente tot leven. Want toen konden namelijk iedereen die hoorde van deze volgelingen. En na de eerste preek van Petrus, we weten het allemaal, kwamen er 3000 mensen tot geloof. 120 in de bovenzaal, 3000 in die preek. Dus dan kan je optellen, dan was het al een hele grote groep. En dat was namelijk de eerste gemeente. Dat was namelijk de stad met fundamenten. Daar ligt het fundament. En uiteindelijk zien we dat die stad met fundamenten, dat eigenlijk al veel eerder geprofeteerd is. En daarom ga ik met jullie gewoon even naar Daniël 2. En ik heb er al eerder wat over Daniël gesproken, maar het wordt me namelijk al duidelijker. Hoe vaker dat ik het lees, hoe meer duidelijkheid geeft dit gewoon. En dan zie je in Daniël 2, en dan lees ik even vanaf vers 31. En dan staat er, gij, o koning, had een gezicht. Dit zegt namelijk Daniël tegen koning Nebukadnezar. En zie, er was een groot beeld. In dat beeld, dit beeld was hoog. En de glans ervan was buitengewoon. Het stond voor u. En de aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dat beeld was gedegen goud. Zijn borst en armen waren zilver. Zijn buik en lenden koper. Zijn benen van ijzer. Zijn voeten deels van ijzer en deels van leem. Terwijl gij bleef toezien, raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los. Die het beeld trof aan de voet van ijzeren leem. En deze verbrijzelde. Toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld. En ze werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer. En de wind voerde ze weg, voerde ze mee. Zodat er geen spoor meer te vinden was. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg die de hele aarde vulde. Wauw. En wat is nu nog die steen? Wat is die steen die dit beeld verpulverde? die steen zonder mensenhanden uit de berg losgekomen. De steen is de hoeksteen, is Jezus Christus. En hij verpulvert datgene wat op aarde op dat moment de boventoon voerde. En eigenlijk wat er gebeurde, wat er aan het kruis gebeurd is, dat Jezus de macht van Satan verbroken heeft. En als je dan leest, en dat vind ik zo mooi, dat het uiteindelijk gewoon stof werd. Het werd kaf op een dorsvloer in de zomer en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was. En dan weet ik wel, als wij om ons heen kijken, dan zien we nog steeds wat Satan aan het doen is. Maar het punt is dat hier geprofeteerd wordt waar God uiteindelijk naartoe wil. Hij wil dat Jezus, die steen, iets teweeg brengt en dat wij niet meer gefocust zijn op datgene wat dat beeld uitbeeld. En dat is gewoon zonde. Dat is ellende. Dat is autoriteit. En daarom, of eigenlijk autoriteit, dat is misschien het verkeerde woord, maar uiteindelijk het allemaal het voor het zeggen willen hebben. En daarom is het dat dit een profetisch gebeuren is en dat Daniël dit uitlegt aan Nebukadnezar. En Nebukadnezar die begrijpt het. Die ziet het voor zijn ogen gebeuren. Als jij nu kijkt en als ik hierover nadenk, dan weet ik gewoon dat die steen, Jezus Christus, dat die groter en groter wordt. En dat was de eerste moment waar dat hij 120 in de bovenzaal, die hun ogen werden geopend. Vorige week hebben we het er even over gehad. En zij zagen ineens dat koninkrijk waar Jezus de koning van is. In Johannes hoofdstuk 18 vers 36 staat. Dan wordt er gevraagd aan Jezus, ben je een koning? En dan zegt hij, ja, ik ben een koning, maar niet van deze wereld. Anders zullen mijn volgelingen gestreden hebben. Dus wat zie je hier? Uiteindelijk kondigt daar Jezus aan dat hij koning is over een koninkrijk die niet van deze wereld is en die uiteindelijk groter en groter wordt. Nogmaals wat ik net zei, na de eerste preek van Petrus en na de tweede preek van Petrus waren er eerst 3000, toen 5000 en het werd groter en groter. En het wordt nog steeds groter en groter. Er komen al meer mensen die hun leven geven aan Jezus. En als je nu kijkt en je denkt, dat heb ik ook gedaan, weet dan één ding. Dan hoor je bij die steen. Hij is de hoeksteen. En hij vraagt namelijk, en dan kun je in 1 Petrus lezen, wil je ook een deel van die steen zijn? Wil je ook een levende steen zijn? Wil je ook gebruikt worden als die steen? En waarom moet je dan gebruikt worden? Om uiteindelijk die steen groter te laten worden, zodat hij de hele aarde bedekt. En dat is namelijk de bedoeling van God. En daarom is het belangrijk dat we die focus gewoon leggen op die steen, op dat nieuw Jeruzalem. Dat we gewoon eens even onze focus weghalen bij het natuurlijke. Als we namelijk kijken, dan zijn we vaak bezig over het natuurlijke. Ik zit toevallig op Facebook tegenwoordig en toen kwam er dit langs. Israël in het hart van de kerk. En dat triggerde mij. Dat is namelijk een boek. Ik heb dat boek niet gelezen. Ik heb wel commentaar. Is niet eerlijk, want ik moet het boek lezen. Maar het gaat er met mij niet over dat ik het er niet mee eens ben of niet mee eens ben, maar het triggerde mij. Omdat er staat Israël in het hart van de kerk. En dan denk ik, over welk Israël hebben we het? Hebben we het nu over het natuurlijke, dan ga je echt beseffen dat je in slavernij bent. Want uiteindelijk is er een steen losgekomen uit die berg, zonder mensenhanden, op een bovennatuurlijke manier. En dat betekent dat dit koninkrijk, dat het op een bovennatuurlijke manier is ontstaan. En dat het ook op een bovennatuurlijke manier gaat functioneren. Als we afhankelijk zijn van Israël, als we afhankelijk zijn van Nederland, als we afhankelijk zijn van Amerika, als we afhankelijk zijn van deze wereld, dan zijn alle grillen die in de wereld gebeuren, die staan dan tegen God. En dat kan nooit zijn bedoeling zijn. Hij heeft namelijk het heft in handen genomen. Daarom zegt Jezus, ja, ik ben een koning, maar ik ben niet een koning van deze aarde. Want dan zullen mijn volgelingen voor mij gevochten hebben. En dat is namelijk het punt. En daarom, ik ben gewoon enorme voorstander voor Israël. Alleen Israël die moet gewoon hun leven aan Jezus geven. Israël die kan namelijk niet drijven op de aartsvader Abraham. Ze moeten drijven op de aartsvader Jezus Christus. En daarom is het belangrijk dat wij die focus leggen, niet op het natuurlijke Jeruzalem, maar op het hemels Jeruzalem. Want het natuurlijke Jeruzalem heeft gewoon zijn grillen. Hé, wie wordt er nu weer president? Hé, wat zal die nu weer gaan doen? We hebben ook aandacht voor onze grote vriend in Amerika, Trump. Ja, wij gaan namelijk naar de stad Jeruzalem. Met datgene waar we vanuit gaan regeren. Maar uiteindelijk denken wij, oh, nu zal het gebeuren. Maar hier zegt de Bijbel dat het daar helemaal niet over gaat. Het gaat niet over het natuurlijke. Het gaat namelijk over Jezus Christus. En daar gaat het namelijk over. En daarom is het goed dat we die focus, dat we die gaan nemen. En dan zal je gaan zien dat het namelijk iets teweeg gaat brengen. Ik ga met jullie even naar Exodus. Exodus hoofdstuk 19. Dan zijn de Israëlieten, die zijn namelijk vrij van Egypte. En dan gaat Mozes naar God toe. En dan zegt hij in vers 19. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mijn eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mijn koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dus wat zie je? God die had namelijk in zijn gedachten een koninkrijk van priesters en een heilig volk. En dat is hetgene wat jij voorgelegd hebt aan de Israëlieten toen ze in de woestijn waren. En door Mozes is dat gesproken. En Mozes was op de berg. En toen kreeg hij de 10 geboden. Maar je moet maar eens kijken, je moet maar gewoon eens een aantal hoofdstukken verder gaan, als we in hoofdstuk 32 zijn. Want eigenlijk is het ook nog, dan moet ik misschien eerst even lezen. Ik ga het even verder lezen. En gij zult mijn koninkrijk van priesters zijn. In Exodus 19, vers 6. Een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Toen kwam Mozes en een bood de oudste van het volk en legde hun al deze woorden die de Heere tot hen geboden had voor. En het gehele volk antwoordde eenparig, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Dus uiteindelijk lag het niet aan het volk dat ze het niet wilden. Ze wilden met Mozes mee, ze wilden met God mee, ze wilden de geboden houden, want ze wilden gewoon een koninkrijk zijn van priesters. Ze wilden een heilig volk zijn. Maar we weten allemaal, en dan kom ik even op Exodus 32, dan zien we dat er ineens een gouden kalf neergezet wordt. Dus dan zijn ze eigenlijk alweer vergeten wat ze in Exodus 19 beloofd hadden. En ik begrijp dat wel, want uiteindelijk konden zij dat gewoon niet handelen. Waarom niet? Omdat ze uiteindelijk van de vrucht gegeten hadden, van de boom van goed en kwaad. Zij waren daar gewoon constant mee bezig. En daardoor konden zij uiteindelijk de wet niet houden. Daarom moest God een stap verder. Daarom moest er een tweede Adam komen. Daarom moest er een nieuw koninkrijk komen, een nieuw Jeruzalem. En daarom moest er een nieuwe koning komen, niet koning Adam, niet koning Abraham, maar koning Jezus. En die is namelijk ons voorgegaan, die heeft alle ellende van de vrucht, van de kennis van goed en kwaad, heeft hij op zich genomen, die heeft hij in de dood gebracht. Dat gaat geen vrucht meer voortbrengen. En hij heeft een totale nieuwe start gemaakt. En we zien dat uiteindelijk Daniel 2 vers 44 gewoon uit is gekomen. En daarom is het belangrijk dat wij onze focus hebben op dat nieuw Jeruzalem. Want dat nieuwe Jeruzalem, datgene wat in Exodus 19 door Mozes was voorgesteld, dat is nog steeds het plan van God. Maar nu komt het. Als wij nog steeds gefocust zijn op het natuurlijke, dan betekent dat ook dat wij dan ook het oude verbond moeten vasthouden. Dus voor mij mag je wel gewoon kijken naar het volk Israël in het Midden-Oosten. Maar dan zal je gaan merken, dat je aan alle grillen van de wereld, dat je daarmee te maken hebt. En dan betekent het dat je uiteindelijk op dezelfde level zit als dat de Israëlieten in de woestijn zaten. Dat je uiteindelijk de wet moet volgen. Dat je uiteindelijk datgene moet doen wat God namelijk daar gebiedt. Want hij wil namelijk een koninkrijk. Maar we zien dat het nieuwe verbond, dat gewoon heel iets anders naar voren brengt. En dat ga ik even met jullie lezen in Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 8. En dan zie je namelijk, vanaf vers 8, want hij berispen als hij zegt, zie er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen. Niet zoals het verbond dat ik met de vaderen maakte, dus dan hebben we het over Exodus 19, maar ten dagen dat hij hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij hadden zich niet gehouden aan hun verbond, en ik mij niet meer om hun bekommerd, spreekt de Heere. Want, vers 10, dit is het verbond waarmee ik mij verbinden zal aan het huis Israëls. Na die dagen, spreekt de Heere, ik zal mijn wetten in hun verstand leggen. Ik zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. En niet langer zullen zij mij en ieder zijn medeburger en ieder zijn broeder lerende, zeggende, ken de Heere, want alle zullen ze mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden. En hun zonden zal ik niet meer gedenken. Nou, wat zien we? Het nieuwe verbond zegt God, uiteindelijk nu vraag ik niet meer van jou, nu ga ik jou het geven. Ik ga die dienaar zijn. Ik ga jou de wet die nog steeds geldt, die ga ik in jouw hart leggen. En hoe is dat gebeurd? Jezus heeft de wet vervuld door het aan het kruis te nagelen. En die in die vervulling, dus de straf heeft hij gedragen voor al de fouten die gemaakt zijn. En die vervulling, die heeft hij in jou en mij geplant. En dat betekent dat de zonden jou niet meer worden toegerekend. Dus dat nieuwe verbond, dat heeft een totaal andere inhoud gekregen. Het gaat nog steeds over de wet. Het gaat nog steeds over het dienen van onze koning. Het gaat nog steeds over zonde. Maar het wordt niet meer toegerekend omdat iemand voor jou heeft gestreden. En voor jou de overwinning heeft behaald. Er is iemand die dat beeld uit Daniël verpulverd heeft. En uiteindelijk het is opgegaan in als stof. En het is niet meer te zien. En daarom is het belangrijk dat wij dit nieuwe verbond, dat we dat dan ook koppelen aan het nieuw Jeruzalem. Als jij het nieuw Jeruzalem gaat omarmen en je gaat het oude verbond daaraan koppelen, dan ga je gegarandeerd merken dat je regelmatig in een spagaat terechtkomt. Je wil God dienen, je kan het niet, en ineens denk je, oh, God houdt niet meer van me. Maar als jij gaat beseffen dat datgene wat die steen hebt verpulverd, dat dat er niet meer is, dat dat er niet meer toe doet, dan zal jij in vrijheid gaan leven. En daarom is het belangrijk dat we dat nieuwe Jeruzalem ook kwalificeren als een Jeruzalem waar vrijheid heerst. Daar is geen slavernij meer. En dat is namelijk belangrijk. Dat nieuwe Jeruzalem, dat is namelijk in je, om je, en dat gaat uiteindelijk groeien. Nou, als je nu luistert, als je nu kijkt, en je denkt bij jezelf, hé joh, ik wil echt meer gaan begrijpen van dat nieuw Jeruzalem. Ik wil meer gaan begrijpen dat het nieuw Jeruzalem een spil is in de kerk, het hart van de kerk. Dan ga ik je uitdagen om daar gewoon eens even met de koning der koningen over te praten. Gewoon eens even heel rustig als je in je binnenkamer zit. Dan ga je niet bidden, vasten of weet ik wat dan, maar je gaat gewoon met je papa praten. Want uiteindelijk een nieuw Jeruzalem, dat heeft namelijk al een realiteit. Hoef jij niet meer voor te bidden. Daar hoef je niet meer voor te vasten. Als jij het gewoon omarmt, dan ben jij daar gewoon in. En dan is die steen aan het groeien. En dan zal je gaan zien dat die steen iets teweeg brengt. Ik ga met jullie nog even naar 1 Petrus 2. En dan vanaf vers 1. Leg dan af alle kwaadwilligheid. In 1 Petrus 2. Alle bedrog, huichelarij, afgunst. Alle kwaadsprekerij. En verlang als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk. Opdat gij daardoor mag opwassen tot zaligheid. Wat zegt Petrus hier? Hey, kom tot geloof. Leg je oude leven af. En pak je nieuwe leven op. En slurp het als melk. En je zal gaan merken. Hé, dat er iets gaat gebeuren in je leven. En dan gaan we verder in vers 3. Indien gij geproefd heeft dat de Heere goede tieren is. En hoe kan je dat proeven? Ik ga je zeggen, als je Jezus Christus kent, dan proef jij zijn liefde. Want God is liefde. Dan proef jij het licht, want God is het licht. Dan proef jij de gezondheid, want Hij is de heelmeester. Dan proef je het leven, want Hij is het leven. En dan ga je wandelen in de waarheid, want Hij is de waarheid. Amen. En dat is een proces. Er zal een moment zijn dat je denkt van ja, maar hoe is dat nou allemaal? En het ene moment voel je ineens dat er leven is. Voel je het licht. En dan zal je gaan weten, oh, hij geeft me even een knipoog. En gaat dat knipoog van hem, gaat dat gewoon naar je toe halen en gaat daarvan genieten. En dan zal je zien, en dan zegt hij in vers 4, en kom tot de levende steen. Hier komt die steen weer, die uit de berg losgekomen is. En kom tot die levende steen. Dus hij zegt, hey, kom tot bekering. Door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Zie je dat? Dus bij de mensen wordt die verworpen. Maar bij God wordt die omarmd. En laat u zelf als een levende steen gebruiken voor de boven een geestelijk huis. Om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers. Hier zie je uiteindelijk dat we een uitnodiging krijgen van de hemel om daar deel van te zijn. Deel, hij is de hoeksteen, hij is die steen die uit die berg loskomt, hij is de hoeksteen, hij is de levende steen. En jij, als je uitgenodigd bent en als je opnieuw geboren bent, dan ben je uitgenodigd, dan ben je daarop ingegaan en dan zie je dat hij jou wil gaan gebruiken, niet zomaar als een steen, maar als een levende steen. Wat betekent dat? Dat betekent dat er iets gaat ontwikkelen. Er gaat iets ontwikkelen in jouw bestaan. Want hij is een levende steen, nu word jij ook een levende steen. Hij gaat groeien en jij gaat groeien. En deze steen wordt groter en groter en die zal de aarde bedekken. En dan zal je gaan zien dat elke knie zich gaat buigen, elke tong zal gaan belijden, want Jezus is Heer. En dat gaat niet gebeuren doordat jij bidt, dat gaat niet gebeuren doordat jij vast, dat gaat niet gebeuren omdat jij elke zaterdag voor het station staat. Nee, dat gaat gebeuren als jij je overgeeft als een levende steen. En God gaat jou dan gebruiken op momenten dat je het helemaal niet in de gaten hebt. En dan zie je, en dan zegt hij, je gaat er nog maar even verder, om geestelijk offers te brengen, God welgevallig, zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in het schriftwoord, zie, ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt de steen die de bouwlieden afgekeurd hebben, die is geworden tot een hoeksteen, de steen des aanstoot, de rot der ergernis, voor hen die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid aan het woord stoten, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar gij, vers 9, zijt een uitverkoren geslacht. Jij bent een koninklijk priesterschap. Je bent een heilige natie. Een volk Goden ten eigendom. Waarom? Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk. Eens zonder ontferming, nu in ontferming aangenomen. Nou, je moet deze laatste vers, moet je nu gewoon eens over nadenken. U, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk. Eerder was ik niet een deel van zijn volk, want ik ben geen Jood. Ik ben niet een nageslacht van Abraham. Maar nu zegt hij, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontfermen, nu in ontferming aangenomen. En hoe heeft die aanname nu plaatsgevonden? Doordat wij beseffen dat Jezus Christus de aartsvader is van dat nieuwe koninkrijk, van dat nieuwe Jeruzalem, en dat iedereen op de aarde Of je nou in het Westen woont of waar in de wereld, in wat voor godsdienst dat je aanhangt, elk mens die is namelijk potentiële hemelburger. En als je Jezus Christus aanvaardt, dan hoor je bij dat volk. En daarom is het zo enorm belangrijk dat wij onze focus stellen niet op het tegenwoordige Jeruzalem, maar op het hemels Jeruzalem. Op de gemeente van Jezus Christus. Er zijn heel veel studies waar ik naar geluisterd heb. De ene keer moest ik dit doen, de andere keer moest ik dat doen. Weer moest ik 7 stappen nemen om ergens te komen. We zijn ook in een hele beweging geweest, dan moesten we iedereen vergeven. Dan zal het gaan gebeuren, maar ik ga je zeggen, uiteindelijk heb Jezus jou vergeven. Jezus heeft de hele wereld vergeven en hij is 2020 jaar geleden, is hij begonnen. Amen. En is hij begonnen met dat nieuwe koninkrijk. Is hij begonnen met dat nieuw Jeruzalem. En dat heeft namelijk een gestalte en daar gaan we mee wandelen. En als jij nu luistert en als jij nu kijkt en dan gaat het daarmee afronden. En je wil daar gewoon wat meer van weten. Dan moet je gewoon ons blijven volgen. Want dit is uiteindelijk hetgeen wat God ons duidelijk maakt. Hij wil dat we gaan handelen in wie we zijn in Christus. Als je je leven aan Jezus hebt gegeven, en als je dat nog niet gedaan hebt, dan kan het nu. Geef je leven aan Hem. Dan ben je namelijk een volgeling van Hem. En dan zal je gaan merken dat er een proces op gang komt. Dat de liefde ineens door je heen gaat stromen. Want het bloed van Jezus gaat ook door jouw aderen stromen. En dan zal je gaan merken, hey, dat je een deel bent van die steen. En dan zal je zien dat dat proces waar hij aan begonnen is, dat hij dat gaat afmaken. En daarom, ik wil het hiermee afsluiten. Ga gewoon je ogen sluiten en dan gaan we bidden. En dan gaan we vragen of God jou wil aanraken op dit moment. Vader in de hemel, ik dank u wel dat u een God bent van leven. Dat u een God bent van liefde. Dat u een God bent die de mensheid wil aanraken op een bovennatuurlijke manier. Op een natuurlijke manier kan het namelijk niet, want iedereen is op hun eigen plaats. Maar Heer Jezus, ik dank u wel dat de Heilige Geest alom tegenwoordig is en dat die in alle huiskamers op dit moment aanwezig is, op elke plaats waar iemand zit te luisteren en die krijgt een aanraking van u. En ik dank u wel dat dat iets teweeg brengt. En God zegt, begeloof maar gewoon. Als het op dit moment niet gebeurt, dan gaat het de komende dagen gebeuren. Want ik ben degene die wil dat het koninkrijk zich baan breekt. En ik weet dat er geweldenaars zijn die er tegen in opstand komen. Maar dat grote beeld, dat is vermorzeld. Het is niet meer mogelijk. De heerlijkheid van Jezus Christus zal zegevieren in Jezus' naam. Amen. Wauw, de kracht van uw liefde. Ik weet niet hoe jullie dat vergaat, maar als ik deze liederen na de prediking hoor, dan stijg ik op. En als ik niet uitkijk, dan begin ik weer te preken. Want dan begint er wat te borrelen in me. En ik geloof dat dat namelijk ook teweeg brengt in jullie. Nogmaals, als je dit gehoord hebt. En wat mij betreft luister je niet meer naar de preek. Maar luister je gewoon naar de laatste 3 liederen. En die laat je gewoon eens even naar je toe komen. En dan ben je leven aan Jezus aan het geven. En dan is het koninkrijk reeds in je plaatsgenomen. En daar wil ik je mee bemoedigen. Gaat heen in die overtuiging. En weet gewoon, hij is bij je. En hij gaat op jou af. En hij nodigt je uit. Waar je ook bent. Misschien ben je wel op een plaats waar niemand weet waar je bent. Niemand mag het ook wel horen. Niemand mag het zien. Maar maak je niet druk. God heeft je al lang vergeven. En hij wil bij je binnenkomen. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen. Dit is het einde. En ik geloof dat wij nog een aantal sessies hier op de zaterdag gaan hebben. Ik weet dat wij per 1 juli mogen wij weer met meer mensen bij elkaar komen. We hebben ook even gedacht, moeten we weer naar de zondag. Maar dat hebben we nog even uitgesteld. Want dat protocol is zo strak. We kunnen eigenlijk geen gebruik maken van het toilet. We kunnen geen gebruik maken van een aantal zaken. Dus wat wij eigenlijk besloten hebben, en op de woensdagavond, en op de zaterdagmiddag, mag je gewoon eens langskomen. Je wordt dan gewoon even geregistreerd. Als er wat is, dan sta je gewoon lekker op het boek. Maar uiteindelijk kan je gewoon lekker meedoen. En we gaan zien wanneer dan we weer op de zondag gaan starten. Neem het gewoon mee. En deel gewoon de preek uit aan iedereen. Want ik geloof dat God weer gesproken heeft. In Jezus' naam. Amen. Amen. Neem nog een lekker bakje koffie. Misschien is het tijd om een broodje te nemen. Doe het in alle vrijmoedigheid. Jezus zal voor je zorgen. Amen. Wauw.